Zo, nogmaals een goedemorgen, broeders en zusters. Kunnen we samen lezen uit Gods woord in het evangelie van Lucas. Lucas hoofdstuk 2. Lucas hoofdstuk 2. Ik ga lezen vanaf vers 1 tot vers 39. Ik lees u voor uit de NBV-vertaling deze morgen. Lucas hoofdstuk 2, vers 1 tot vers 39. Zo zegt Gods woord. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen, en ze werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden, dat in een doek gewikkeld is, in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in het voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd. Toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals het is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft, een koppel tortelduiven of 2 jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Heilige Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus' ouders hun kind naar binnen brachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden, nu laat uw Heer uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd, want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken, een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en tot eer sterkt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Zij was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met een man geleefd, en ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Tot daar het lezen van Gods woord deze morgen. Broeders en zusters, we zijn alweer in de laatste maand van het jaar. Zo vlug gaat het dus. Hè? Dagen worden weken, weken worden maanden en maanden worden een vol jaar. En de tijd wacht op niemand. Morgen, dat begint eigenlijk al vandaag. En dat wordt vandaag gisteren. En dan is gisteren tot de verleden tijd. Er is niemand die vandaag kan vasthouden. Nog kan er iemand verhinderen dat morgen komt. Op Joshua na, die ooit eens een dag heeft kunnen tegenhouden van volledig de 24 uur te doen. Wij zitten eigenlijk als het ware gekneld hier in de tijd. Zitten wij vast. De tijd drukt op ons. En weegt op ons. En maalt ons eigenlijk tot stof. Die weggevoerd wordt met de wind die niemand nog gedenkt. Dat is het lot van de mensenkinderen. Zo zegt Salomo dat toch. Althans, dat was zo voordat hij die tijd een begin en een einde gegeven heeft, tot hij zelf in de tijd gekomen was. Dat is het grote verschil. Dat is het grote keerpunt geweest. Dat is namelijk Jezus Christus, van wie we gelezen hebben deze morgen. Broeders en zusters, als ik u nu eerst had gezegd dat mijn onderwerp van vandaag over de viering van de geboorte van Jezus Christus zou zijn, of met andere woorden over Kerstmis zou gaan, ik had hier allicht waarschijnlijk heel wat opmerkingen over gehad en gehoord, en ik ken die meningen er trouwens ook over. Die meningen gaan van, ach, ik vind dat toch niet, dat is te commercieel geworden. Of ik vind het schijnheilig, ik denk heel het jaar aan de Heer, waarom zou ik nog speciaal doen op die ene dag? En nog anderen gaan een hele boom opzetten over die datum zelf. Wie zegt nu dat de Heer nu precies van de 24ste op de 25ste of van de 25ste op de 26ste geboren is? Dus een hele akkefiet over de datum. En dan gaat het discussiëren voort en dan volgen de argumenten elkaar op. En iedereen heeft er zo zijn eigen mening over. Maar bedenk alsjeblieft dit. Ook al kunnen we niet de exacte datum achterhalen van de geboorte van de Heer Jezus. Het is toch het vieren zelf dat veel belangrijker is dan die een dag juist te hebben. En met vieren bedoel ik dus in feeststemming komen. Blij zijn voor deze gebeurtenis. Voor velen die dat niet meer doen op een bepaald moment, die riskeren ze een heel jaar voorbij te laten gaan aan zich, zonder ooit eens die jaar stilgestaan te hebben van onze Heiland is geboren. Er is het grootste wondergeschied dat je maar kan bedenken. En er is eigenlijk ook wel een verschil tussen echt feesten met elkaar en gewoon zomaar aan hem denken op in eentje. Daar is ook een verschil in. En je kan ook wel opwerpen ergens, ja maar Serge, de Bijbel zegt ons toch niet dat wij de geboorte van Jezus Christus moeten vieren? Dat staat toch nergens in dat zijn geboortedatum een feestdag is. Dat is waar. Dat staat daar niet in dat je per se de geboorte van de Heer moet vieren. Wat dat er wel in de Bijbel staat, is dat we zijn leven, zijn werk en zijn dood moeten gedenken. Wat we ook opnieuw deze morgen met elkaar gaan doen. Tot zover je wel je punt. Dat dat geen verplichte feestdag is die in de Bijbel opgenomen is. En het is eigenlijk gewoon een traditie. Een traditie van, rond deze tijd van het jaar, dat christenen Kerstmis vieren met elkaar. Het is dus een menselijke traditie en ook ik ben ervan overtuigd dat menselijke tradities onderworpen zijn aan wat de Bijbel ons leert. Daar ben ik ook met akkoord. Dus ik kom hier niet pleiten voor een hervorming of something. Maar gewoon, ik onderken ook dat het een traditie is. De Bijbel leert ons ook wel bepaalde principes kennen. Een van die principes is dat de Heere God de mens gemaakt heeft, opdat de mens vreugde zou scheppen in hem. Dus feest vieren, in vreugde komen voor wie dat de Heere God is, dat is een Bijbels principe dat van het Oude Testament naar het Nieuw Testament naar eigenlijk de karakter van God wijst en naar wat God doel is met ons. God schept er vreugde in als wij ons vreugde vinden in hem. Dus dat is wel een principe dat ons over dat feesten toch al ook iets zegt. Dus die traditie is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Dat is uit een beetje God kennen van wie dat hij is en wat hij heeft met bedoelingen met ons. Dat is van alle tijden en culturen trouwens zo dat mensen, als ze niet God gaan aanbieden, voor zichzelf wel feestdagen gaan bedenken. Dat is het omgekeerde van het verhaal. Is het niet God dat je aanbiedt en waarvoor je in feeststemming komt? Dan wel voor andere zaken. Feestdagen in de culturen van alle tijden. Feestdagen genoeg. Maar niet altijd per se daarvoor naar God gericht. De Heer heeft trouwens zijn volk Israël wel feestdagen gegeven. Vaste feestdagen waarin dat ze zich moesten verheugen voor Gods aangezicht. Met het oog dat hun feestdagen anders zouden zijn dan de volkeren rondom hen. Aan de manieren van hun feesten moesten ze een beeld tonen van wie dat God is. En dat moest een contrast vormen met alle volken rondom. In de Bijbel zijn eigenlijk 7 grote feesten opgenomen in het boek Leviticus, van hoofdstuk 23, van 1 tot en met vers 44. Ik kan ze hier niet alle 7 noemen, dat zou ons te veel tijd in beslag nemen. Ik kan wel de 3 belangrijkste feesten noemen, voor degene een beetje de geheugen op te frissen. Ik heb voor eerst het feest van de ongezuurde broden, Matzis. Dat wordt gevierd van de 15e tot op de 21e in de maand Nisan. Nisan is de eerste maand in de Joodse jaartelling. En dat komt overeen met onze maand maart, april ongeveer. Dit feest werd gevierd om de haastige vlucht uit Egypte te gedenken tijdens de Exodus. Dus een eerste belangrijk feest, gedenk wie jullie uitgered heeft. Dan heb je het Pinksterfeest, Siavaot, of het weekfeest, of nog het feest van de oogst. En dat werd gevierd in de maand Siwan, de 3e maand. En dat komt overeen in onze kalender met de maanden mei en juni. Het feest werd gevierd op de eerste vrucht van de oogsten, van de tarweoogst op te dragen aan de Heere God. En het 3e belangrijke feest is het Loofhuttenfeest. Of Sukkot, het feest van de inzameling. Dat werd gevierd van de 15e tot en met de 21e in de maand Sisjeri, de 7e maand. En dat komt overeen in onze kalender met de maanden september, oktober. En herdenk dan Gods grote verlossing en bescherming tijdens hun wildernisomzwervingen van de Israëlieten in de woestijn. Waarom even kort die schets? Als je dat zo ziet, een hele jaar lang, praktisch eigenlijk om de 2 maanden, hadden ze vaste tijdstippen dat ze voor de Heere kwamen en feest vierden en blijden waren voor hun God. Dus heel het jaar door hadden ze vaste tijdstippen. Dat had de Heere zo geregeld dat ze niet zouden wijken en de andere volkeren zouden gaan kopiëren. De Heer had hun ook feestdagen gegeven die hij heel belangrijk vond. En nogmaals, de Bijbel reikt ons dat principe aan. Naast de feesten, die grote en die kleinere feesten, heeft God ook nog de Sabbat ingesteld. Verwijs je graag naar de Bijbelstudies van broer Jos voor meer te weten over de volledigheid, over het hoe en het waarom van de Sabbat. Wat ik hier wil benadrukken is dat dit eigenlijk een revolutionair gegeven is. Je moet bedenken dat die mensen toen niet werkten zomaar gelijk ons. Op het einde van de maand krijgen we allemaal een pre. Maar die werkten eigenlijk voor te overleven. Werkte je niet, dan had je geen eten. Ging je gezin eigenlijk mee naar onder en bracht nergens serieus in de problemen. Het feit dat er een rustdag ingepland was, dat hadden die andere culturen eigenlijk nog niet van gehoord. En vooral niet als je een slaaf waard van iemand. Een slaaf die werkte 7 op 7, 24 op 24, altijd paraat voor zijn Heer te dienen. Maar bij de Heere God was er rust. Was er een moment in de week dat hij ingelast had dat je zal rusten. 6 dagen mag je werken, de 7e dag zal je rusten. En het hele gebied van de Israëlieten moest er zich aan houden tot een beeldenis voor al die volken rondom. Je moet je voorstellen wat een geweldige indruk dat moet gegeven hebben op een vreemdeling die daar kwam en het hele land lag. Op wie vertrouwen die mannen? Hoe gaan ze in de reten hebben morgen? Dat moest je er al aan het nadenken zitten. Dat de Israëlieten hun vertrouwen hadden gesteld op de Heere God. En dat de Heere God zou voorzien in hun behoeften. En dat bij de Heere God rust was. Dus de Heere God is de God die blijdschap schept. Dat wij vreugde vinden in hem. En die ook feesten gesteld heeft. Dat wij zouden voor zijn aangezicht blijdschap kennen. Dat is een beetje waar ik naartoe wil gaan. Onze feesten moeten ook voor de Heere God zijn. Al is het een traditie, wat dat je ook doet, doe het tot eer en glorie van God. Dus daarvoor ga ik Kerstmis een keer benaderen, dat het eigenlijk een feest is, hoe dan ook, met als doel God te eren. Ik heb het niet over de andere tradities die wij in onze cultuur hebben ingeslopen. Ik heb het niet over de kerstman, de Sint met al zijn pieten en al zeker niet over Halloween. De mensen hebben inderdaad heel wat andere feesten erop na in onze maatschappij. Feesten die ze voor zichzelf hebben opgeëist en feesten voor hun afgoden. En denk maar niet te snel dat wij veel kosherder zijn dan die verre volkeren of zo, want ook wij slepen heel wat feesten mee die een heidens origine hebben. Denk maar aan de dagen van de week. De dagen van de week verraden welke feesten, heidense feesten eigenlijk, wij eigenlijk nog meegesleurd hebben. De zondag, dat is het feest van de zon. De maandag, feest van de maan. Woensdag, dat is de god Wodan. Dan heb je donderdag, de god Thor. Dan heb je vrijdag, dat is de godin Freya. Dat zijn allemaal heidense afgoden, hè, die nog een plaats hebben in onze kalender ook. We vieren ze niet meer openlijk, toch niet meer amas, gelijk vroeger. Op een klein groepje na, van mensen die daar nog altijd aan hecht en nog altijd bezig is met occulte. En die eigenlijk ook nostalgisch zijn naar de tijd dat we hier druïden en magiërs rondlopen hadden. Maar die vieren dat nog altijd. En ze hebben ook nog altijd blijkbaar een plaats in onze weekkalender. Dus het gevaar dat wij zouden zeggen van, ja, wij zijn er immuun voor, vergeet het. Als de Heer zijn hand niet ophoudt, dan neemt die anders de plaats. En die staan ook aan te dringen van, kijk, als de Heer hier ons zal laten afdrijven, dan vieren we straks terug die feesten. Wij hebben met die tradities absoluut niets van doen. Maar het kerstfeest van Christus, ook al is het uit een heidenstraditie eerst ontstaan, dat zou voor ons een heel aparte sfeer, een heel aparte feest mogen zijn. We zitten nu in die tijd van het jaar. Kijk, als ik zeg dat in oorsprong een heidensfeest was, wat hebben de christenen vooral vroeger gedaan, is veel van die heidense feesten een christelijk jasje aangedaan, een sausje erover gegoten van christenheid. Dat is eigenlijk hun manier geweest voor dat een klein beetje in toom te houden, een klein beetje in te perken. De kerstboom, onder andere, wat doen ze ermee? Ja, dat is een driehoekige vorm. Ze leggen er een uitleg aan van, ja, dat staat dan symbool voor de drie enige God. Maar zo kun je overal in elke driehoek een verwijzing vinden van de drie enige God. Ik zeg het maar zoiets, hè? Dat is de reden erachter. Ze proberen dat te christianiseren, noemt dat. En verder is er ook nog in de vierde eeuw een zekere keizer Constantijn geweest en die had beslist dat rond 25 december, dat de dag en de geboorte zou zijn van Jezus Christus. Dus hoeveel waarheid dat daaraan is, dat is ook met korreltjes aan te nemen. En eigenlijk deed hij dat gewoon ook maar als een tegenmove voor de zonnegod Ra, dat in Egypte toen gevierd werd. Hè? Ook rond diezelfde tijd. En hij zei, nee, wij gaan als christenen daar datum van de geboorte van de Heer Jezus aanplakken. Dus de oorsprong daarvan is met een korreltje zaal te nemen. Maar niettemin, de essentie van de zaak blijft, gedenken wij dat heugelijk moment met elkaar en waarvoor staat Christmis toch uiteindelijk. Wat de oorsprong dus mag wezen van die kerstboom en van die 25e december, reeds lang voor Constantijn en voor de Rooms-Katholieke Kerk, vierden de christenen reeds de geboorte van de Messias, Jezus. En daar draait het om. Wat betekent kerstmis eigenlijk nog vandaag de dag? Wat vieren wij eigenlijk? En ik maak mij nu al meer zorgen over hen die dit feest zullen zien als een gelegenheid om in de drank te vliegen straks. Maar ook over hen die dit feest zullen gaan schuwen en zich gaan terugtrekken. En zich helemaal van het gebeuren niets zullen gaan aantrekken en het jaar zullen laten passeren. Daar maak ik mij ook een beetje zorgen over. Wij dienen op een gepaste manier dit feest in acht te nemen, denk ik dan. En het niet zomaar laten voorbijgaan. Wat is de kern van kerstmis? Kerst verwijst naar Christus en de mis is een viering. Een feestviering van Jezus Christus. De geboorte van onze heiland is door vele profeten aangekondigd. En ze hebben er rijkhalzend naar uitgezien om je een klein beetje een idee te geven en een smaak te geven van wat heeft dat betekend voor andere christenen? Wel, dat werd al zo lang geleden aangekondigd, van er zal een heiland geboren worden, en eigenlijk kun je dat dan zien vanaf het eerste boek, hè, het bloed van Abel, dat tot God roept om gerechtigheid. De hele aarde is na de zondeval meegesleurd geweest in de zonde, en al direct bij de eerste generatie heb je een moord, en het bloed dat roept naar gerechtigheid. Het is er nog niet. Het moet nog komen. Tot aan de man Mozes, die voorspeld had dat er iemand zal geboren worden, gelijk hem een profeet, maar naar wie iedereen zal moeten luisteren naar de woorden die hij spreekt. Tot Jesaja. Jesaja die sprak van de hand van de Heere die op zijn knecht drukt, die de last van allen te dragen had op zijn schouders en die de straf van de Heere te dragen had omwille van ons. Allen zagen ze naar uit naar dat ene moment, naar de geboorte van die ene verlosser van de hele mensheid. Zo hunkerend hebben zij er naar verlangd, zo hunkerend hebben zij er naar uitgekeken. Dus wat dat wij vieren, is dat feit. Dat dat een feit geworden is, dat Jezus, God, vlees geworden is. Een mens geworden is en geleefd heeft te midden van ons. Dat is dat feest, dat eigenlijk nu een traditie is of niet, maar dat is geen dat wij vieren. En die dag dat hij zou komen, dat was alleen gekend door God. Niemand wist van die dag. Ze wisten wel van zijn stamboom, ze wisten ook van de plaats waar dat hij zou geboren worden, maar de precieze dag was hun er niet gekend. De Heere wist wanneer dat zijn zoon hier op aarde zou komen. En datgene dat we gelezen hebben, die eerste vis, lijkt het een beetje op de voorgrond. Ja, maar keizer Augustus beslist van iedereen moet zich nu gaan laten registreren. Eigenlijk was dat gewoon voor belastingen te betalen. En daaruit is Jozef met zijn ondertrouwde vrouw uitgetrokken van Nazareth om naar Bethlehem te gaan, om zich te laten registreren. En zij was al zwanger en door die rit is ze dan komen te bevallen. Op het eerste zicht lijkt dat, de geboorte van de Heer Jezus is een politieke beslissing. Dat is, op de voorgrond lijkt dat zo. Maar de Heere, God, die de tijd en de geschiedenis in zijn hand houdt en ermee doet naar zijn welbevinden, die had dat in gang gezet. Op dat welbepaalde moment, dat zijn zoon op dat moment zou komen in deze wereld. Je moet nog maar eens de versen 1 tot en met vers 7 lezen hiervoor. Hoewel hij, de zoon, alle heerlijkheid had, werd hij een mens zoals wij. Zijn geboorte geschiedde haast ongemerkt. In een schemerstadje. In vergelijking met het grootste en machtige Rome, althans, was het een schemerstadje. Bethlehem was een uithoek van het Romeinse keizerrijk. En Bethlehem woog ook niet op tegen het religieus hoogdravende Jeruzalem. In een kleine uithoek, ergens daar, was de lang verwachte Messias geboren. Hij kende van meet af aan al, hoe kun je zeggen, moeite en strijd. En het geluk van de voorspoedigen, dat was niet zijn deel. Je kan lezen dat hij geboren is uit een heel bescheiden familie, met ouders die niet zozeer bemiddeld waren. Als je het leest in vers 24, het offer dat overgeschreven werd bij de reiniging, dat was normaal een ram. En voor de arme mensen mochten ze 2 tortelduifjes brengen. Dus dat geeft aan dat hij het heel bescheiden milieu kwam. Hij kwam niet met pomp, hij kwam niet met teneur, hij kwam niet met glans. Hij kwam in een afgelegen hoek, in heel eenvoudige omstandigheden. Dat is de geboorte van de Heer Jezus Christus. Dat wordt van generatie op generatie doorverteld. En dat is geen punt om er zomaar aan voorbij te gaan. Onze Heer is gekomen in alle nederigheid. De koning de koningen, de Heer der Heren, die alle heerlijkheid had, heeft zich vernederd, en om gewoon een mens willen worden tot ons, en onder de mensen nam hij een lage plaats in. Dat zijn de omstandigheden die zijn God en Vader goed geacht heeft voor zijn zoon te laten geboren worden. We kregen dan het bericht dat engelen dat goede nieuws zijn komen brengen. En ook die engelen, die hadden dat normaal gezien. De hoge priester is de eerste persoon die nauw in contact stond voor het God en voor het volk. Nee. Aan herders wordt het goede nieuws eerst gebracht. Aan mensen die een eenvoudig hart hadden. Aan mensen die God getrouw waren. Niet aan mensen die van zichzelf een grote gedachte hadden, werd het goede nieuws eerst verteld. Maar aan eenvoudige herders daar in de buurt kwam het evangelie eerst. Aan mensen met een eenvoudige hart. Zoals de Heer zelf een beeld is. In zijn dagen op de aarde zou de hele heel wat tegenstand ondervinden dan, van die religieuze elite, die zichzelf voorhielden rechtvaardig te zijn. Toch waren ze volkomen blind en verhard tegen God en tegen het gebod van God, om barmhartig te zijn voor elkaar. Toch was er een klein overblijfsel van getrouwen die God met vrezen diende. Zij zagen uit naar de gerechtigheid van God. We lezen van Jozef en Maria, maar ook van Zacharia en Elisabeth, maar ook van Simeon en Hanna. Ik ga nu nog eens de versen 25 tot en met vers 33 lezen. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Zie je, dat is zo iemand die daar zo naar gehunkerd had. Gods redding te zien. En de Heer had hem gezegd: Simeon, jij zult hem zien nog voordat je deze wereld verlaat. En hij hield eraan vast. Hij hield eraan vast. Voor die man was dat een bijzondere gebedsverhoring van baby, van wie al de hoop van de hele mensheid lag, in zijn armen te nemen en te erkennen van: Heer, ik heb het gezien wat dat jij bereid hebt van in het begin. Ik lees verder. Gedreven door de geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind naar binnen brachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: Nu laat uw Heer uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Deze kind was niet zomaar een kind. Vele malen hebben wij gelezen. Zijn ouders stonden verbaasd van eerst die herders komen naar hun af. Die komen die getuigenis brengen die ze gehoord hebben van engelen. Nu komt er iemand die ze niet kenden, rechtstreeks daar op hun af. Neemt dat kind en spreekt daar woorden uit. Waar ze ook van zeggen van, wie is dat hier? Die ouders verstonden het ook niet goed. We hebben hier iemand in leven dat iets veel meer voorstelt dan wij ons ook ooit maar kunnen inbeelden. Ze konden het ook allemaal niet vatten. Het was profetie. Op profetie dat eigenlijk gewoon volbracht werd door de geboorte van de Heer Jezus. Jezus onze Heer is de redding voor alle volkeren. Hij is het licht dat geschenen heeft in deze donkere wereld. Maar hij zou ook voor velen een steen des aanstoot zijn. Dat heeft Simeon ook geprofeteerd tegelijk. Voor de ene ten val, voor een ander juist tot opstanding. Jezus is een teken voor deze wereld, van Gods genade en kracht. Nog nooit heeft men de Vader gezien, maar door Jezus werd de volheid van God geopenbaard. De Heer Jezus deed aanspraken over zijn Godheid die hem in levensgevaar brachten. Zelfs de tekenen en wonderen die hij deed werden ook betwist en toegeschreven aan de Satan. Dat velen Jezus betwisten en over hem struikelen, dat is ook aangekondigd. Dat is een punt voor velen voor over te beginnen twisten als je over de Heer Jezus begint te spreken. Ofwel lopen de gemoederen hoog op, ofwel worden de harten week. Maar niemand laat het koud. Als je begint te spreken over wie hij is en wat hij gedaan heeft, zal een effect hebben op iemand. Niemand blijft er eigenlijk neutraal voor. Vanaf zijn geboorte, dat hij geboren is uit een maagd, tot de wonder die hij gedaan heeft, tot de kruisdood wordt betwist, tot zijn opstanding wordt betwist. Alles wat dat hij gedaan heeft, gaan mensen overtwisten tot de Heer zelf terugkomt. Dat blijft voor velen een punt van twist. Ze nemen het niet zomaar voor waar aan. Ze gaan met jou in gesprek gaan. Hij is eigenlijk, als je wilt, een controversieel figuur, onze Heer. En zoals ook voorspeld, wie hem getrouw dienen, die zullen ook verdrukking doorstaan. En aan de andere kant, de huigelaars zullen geschift worden van de echte volgers van Jezus Christus, net door die vervolging. Degenen die Heer Jezus echt volgen en gehoorzaam zijn, die zullen ook volharden in met de verdrukking. En dan zullen de huigelaars hun wegen scheiden van wie de echte volgers zijn van de Heer Jezus. Wij hier in het Westen worden vooralsnog nog niet fysiek bedreigd. Maar je ziet al reeds in heel eenvoudige dingen het verschil tussen hen bij wie de hoop levende is en hen die door de wereld opgeslorpt worden. Want ofwel groei je meer en meer om te worden naar het beeld van de Heer Jezus, ofwel word je meer en meer gelijk aan de wereld. En je kan je niet voorstellen, broeders en zusters, hoe subtiel dat die dingetjes gaan. Over kleine zaken die op het eerste zicht onschuldig lijken, is de tegenstander toch mee bezig om ons af te trekken en weg te houden van God. Denk maar aan de sms'jes die je straks zal sturen aan iedereen. Stuur jij nog vrolijk kerstfeest? Of stuur jij ook Happy Xmas? Christus weggelaten en vervangen door een X. Piepkleine dingetjes. De naam van de Heer Jezus wordt uit het openbaar leven weggeweerd. De naam van de Heer Jezus wordt uit ons maatschappij en uit ons dagelijks bestaan verbannen. Dat begint heel subtiel. Dat begint heel klein. Dat lijkt misschien een dom modetrendje te zijn, maar het is het niet. De tegenstander is hier niet bezig met fysieke vervolging, maar met ons weg te houden van wie Jezus Christus is. Wat zeg jij vandaag om de tijd aan te duiden van wie wij leven? Vroeger zei iedereen voor Christus en na Christus. Tegenwoordig zeggen de mensen die voorkomen era en achterkomen era. ook de tijdsduiding, dat de Heer Jezus de belangrijkste persoon van de geschiedenis waarop wij onze jaartelling gebaseerd zijn, ook die zaken worden vervaagd. Ook die zaken, zonder dat we het doorhebben, glippen uit onze handen. Ook die zaken willen ons wegleiden van wie dat de Heer Jezus Christus is. Dus als ik vandaag even met jullie het belang van dat kerstfeest vieren met elkaar, op de manier dat het hoort, wil doornemen, is het juist om die dingen. Wees er alert op dat het heel geleidelijk aan gebeurt, dat we die dingen volledig gaan vervagen en meegesleurd worden in de wereld om ons heen. Een tactiek die de tegenstander ook gebruikt, is de christenen tegen elkaar op te zetten. Of waar dacht je dat die fameuze twist over het al dan niet zitten van een kerstboom uit voortkomt? Weet je hoeveel gemeentes dat daardoor al gespleten zijn? Hoeveel gemeentes dat daarvoor uit elkaar zijn gegaan? Voor het wel of niet zitten van een kerstboom. Dat kerstfeest, ook alles wat er rond is, ook al is het maar een traditie, blijkbaar is die belangrijk genoeg voor de tegenstander. Om christenen te gebruiken om tegen elkaar opgezet te worden. Aan de een zal die het belang hechten van nee, dat is heidens, doet er niet aan mee, die boom zit hier weg. Terwijl een andere vrijmoedigheid heeft om die boom zomaar als versierstuk te zetten tijdens die periode. En je hebt twist binnen de gemeente. Ik zei dat het een traditie is, maar als je erop let dat de tegenstander er wel oog voor heeft en dat gebruikt om ons tegen elkaar op te zetten, dan moet het wel belangrijk zijn, dat feest, dat wij eraan volhouden en het vieren op de gepaste manier. Banale zaakjes die eigenlijk nooit zover hadden moeten komen. Ik kan echt rare verhalen vertellen. We zijn gelijk spionnen geworden voor elkaar rond deze kerstperiode. Wat heeft hij ingezet en wat heeft hij niet gezet? Kun je dat voorstellen? Dat we zo elkaar behandelen, dat je komt van, ja, ik heb wel bij de dien een tak gezien, maar er zit wel geen boom. Hè? En dan zo beginnen die verhaaltjes en dat achterklapjes. Dat wel bezig is, dat wel de ronde doet bij de mensen en dat voor scheuringen zorgt. We kopiëren elkaar en durven niet meer creatief te zijn uit angst voor wat de anderen zullen zeggen. Dat is de sfeer dat er nu een beetje heerst. En ik heb zelfs het hele trieste verhaal gehoord van iemand die een piepkleine kerstboom had, met versiering en alles, maar dat er een christen op bezoek kwam, was die boom klein genoeg voor weg te steken, tot bezoek over was, en als het bezoek weg was, weer dat boomtje uit te halen en uit te stallen. Ik kan het je maar niet voorstellen, maar dat is die sfeer dat daarvoor zorgt. Dat is de tegenstander die ons eigenlijk tegen elkaar opzet en elkaar horen dol maakt eigenlijk. Ik kan het je maar niet voorstellen hoe ver de dingen strijken. Maar waar draait kerstmis over? Waar is het om te doen bij het kerstfeest? Gaat het om de sms'jes en de vele kleurrijke kaartjes die we zullen krijgen? Ik zie er wel naar uit hoor, naar die kaartjes. Ja. Maar is dat de essentie? Of de drie gangen menu straks op het diner op kerstavond? Waar ik ook naar uitkijk. Maar is dat de essentie van kerst? Is het de sierlijke tafelkleed met bijhorende versiering? Of ook nog het feestkledij dat we zullen aandoen? Mijn kostuum is al gestreken. De geboorte van Christus, die wij vieren, leefde hij soms in al die werelden? We hebben gelezen over zijn geboorte en de omstandigheden. En hoe dat wij dat straks gaan vieren, dat feest. Had de Heer al die werelden die wij hebben, staan wij er nog bij stil? Wat het betekende, in armoede eigenlijk, gekomen te zijn? En vroeger stond kerstmis nog ook voor een romantisch ideaal, voor een echt familiefeest of een tijd om met vrienden en kennissen samen te zijn. Maar wij christenen slagen er nog net in, op die momenten, hè, nog de meest asociale mensen te zijn, weet je dat? We sluiten ons af, boeg, het is voor de wereld, ik doe niet mee. Ik doe niet mee met kerstmis, ik ben alleen het is. Hoe dat we dat doen, vraag het mij af. Voelen wij ons eigenlijk beter als wij dat dan zeggen? Ik sluit mij af voor de wereld. Ik ben daar te goed voor. Ik ben daar te heilig voor misschien. Of wat denken we dan bij onszelf? Dat wij dat feest niet meer moeten onderhouden. Dat wij ons eigenlijk ja, beter in moeten voelen dan de wereld. Dat is een tegenreactie eigenlijk. Omdat het niet meer is wat het hoort te zijn, reageren we ons af. En willen het niet meer binnenlaten. Nochtans keken we er allen naar uit toen we nog klein kind waren. Weet je? Dat dat plezant was voor het kerstfeest, dat je er al een maand mee bezig was, dat je er naar uitkeek. En weet je voor wat dat doet eten? Voilà, voor de pakjes. Voor de cadeautjes straks. Maar het is die vreugde dat een kind in zijn hart heeft, het is die vreugde dat de Heer van ons verwacht. Als we zo naar hem zouden uitzien, gelijk toen we klein waren voor de pakjes. Als we zo naar hem zouden verwachten en blij zijn van dat te vieren dat onze Messias gekomen is en ons verheugen in wie dat hij is en blij zijn dat God mens geworden is, met de vreugde dat een kind had. Weet je dat de Heere daarin zijn genoegen vindt? dat je hart zo naar hem zou uitgaan. Dat is Kerstmis. Dat is wat dat feest hiervoor staat. Wij konden ons geluk niet op als kleinkind. En blij dat we waren. Als wij niet meer Kerstmis vieren, waarvoor hebben wij eigenlijk dan nog kerstverlof? Kun je ook afvragen, hè? Wij beseffen zelfs de luxe niet meer die wij hebben. Anderen hebben geen dagen verlof. Ik kan u zeggen over kindarbeiders in India en China die nooit geen dag verlof te zien krijgen. Ergens op een kelder opgesloten om 24 uur de klok rond te werken met een mager portietje voedsel iedere dag. En wij hebben 2 weken congé. Beseffen wij dat nog? Hè? Dat wij hier een overheid hebben die het nog goed doet en ons die zaken geeft, of zijn wij er gewoon ondertussen van overtuigd geraakt van, dat is maar normaal, we zijn vrijgevochten maatschappij, de revoluties die wij ondergaan hebben, hebben daarvoor gezorgd, of is het de Heer die daarvoor zorgt in zijn genade, dat u en ik hier dan mogen genieten, en die tijd hebben, om ons voor te bereiden, en om iets, ja, een echte feest van te maken. Mocht je die tijd niet hebben, kun je ook je feest maken, hè, maar we hebben die tijd dus wel. En iedereen heeft die tijd. Er zijn andere tijden geweest, broeders en zusters, waarin Kerstmis eigenlijk het belangrijkste christelijk feest was op een heel jaar. Ja, zelfs belangrijker dan Pasen. Hoewel, theologisch gezien, Pasen veel belangrijker is dan Kerstmis. Dat is theologisch correct, is dat zo, hè? Maar de traditie was dat het op den duur het kerstfeest ietsje meer doorwoog op de kalender dan het paasfeest. Ik zeg ook niet dat dat moet worden, maar het is ook wel heel veel in onmin geraakt ondertussen. Kerstmis was de tijd van het jaar om elkaar op te zoeken. Om elkaar goed te doen. Jammer genoeg is de wereld een beetje met dat idee gaan lopen. Zij zijn het die veel vaker rond deze tijd van het jaar de goede initiatieven nemen en op poten zetten voor het einde van het jaar. Vroeger gingen christenen gaan zingen bij zieken in hospitals. Heb je daar nog van gehoord? Vroeger gingen ze gevangenen gaan bezoeken rond deze tijd van het jaar. Speciaal. Vroeger gingen ze bij weeskinderen kledij brengen en speelgoed die ze zelf gemaakt hadden rond deze tijd van het jaar. Was dat wat de christenen vroeger deden? Kleine, plaatselijke initiatieven. Niet zo groot als Music for Life. Maar kleine initiatieven door plaatselijke gemeenten. Dat is wat dat Christus vroeger betekende. Dat is wat dat vroeger de christenen rond deze tijd wel deden. De generaties voor ons. Als je erover nadenkt, waarmee kun je de Heer Jezus blij maken? Wat kan je hem geven voor zijn verjaardag? Als wij zoveel belang hechten aan onze eigen verjaardag. Wat kan je hem geven voor zijn verjaardag? Vraagt hij dan niet van ons dat we goed zouden doen aan elkaar? Ik weet best dat wij straks niet met z'n allen nog op 25 december hier zullen samenkomen rond een kampvuur met Tim zijn gitaar en Kumbaya gaan zingen. Ik weet dat ook wel heel goed. Dat wij dat klein beetje niet meer die traditie hebben van op Kerstmis met christenen samen te komen. Veel eer gaan we straks met onze familie samen zitten. Wat ook een goede zaak is. Om met je familie verenigd te zijn op die dag. Ook al hebben velen van onze familie zich niet tot de Heere God bekeerd. Maar om bij hen te zijn die dag. Dat is een prachtige gelegenheid om waarlijk te tonen wat Christus om draait. Om wat Kerstmis voor bedoeld is. Om hun te tonen door jouzelf een beeldenis te geven van wie Jezus Christus is. Daarmee is de Heere blij. We moeten verdraagzaam zijn voor onze familieleden. Ook al willen ze absoluut niks van de Heere weten. Kunnen hen wel de liefde van Christus doen kennen door ons? Probeer iets meer te doen dit jaar dan een simpele kerstkaart. Tenzij het contact echt verwaterd is. En dat de bruggen wijd open zijn. Maar als je kan, bezoek hen, je familieleden. Dat is het eerste dat kan doen, praktisch. Probeer hen toch eenmaal een keer op te zoeken. Voor u het mogelijk is, stel je huis voor hen open. En een gebed voor iemand. Ook al weigert die radicaal iets te weten van de Heer God, een gebed doet toch deugd voor de oren en voor de ziel van de persoon die hoort. Je glimlach en je blijdschap die je innerlijk hebt, dat breekt soms heel stugge harten. Een vriendelijk woord en een bemoediging aan wie ziek is, gelijk onze broer jullie ons eigenlijk een heel goede getuigenis getoond heeft, dat geneest en dat beurt op. De aanwezigheid die je hebt. Dat is Kerstmis. Dat is staan voor wie Jezus Christus is. Dat is hem uitdragen en hem verkondigen. Gedenkende zijn geboorte en zijn leven. Zijn nederigheid. Zijn dienstbaarheid aan zijn God en Vader. En de liefde die hij aan ons heeft betoond. Dat kunnen wij tonen door elkander lief te hebben. Dat zijn de woorden van de Heer God. Amen.